Oké, het zal wel. Willen we allemaal eens ons Bijbeltje nemen? Zou u graag meenemen naar Matthäus 5. Matthäus 5 vanaf vers 1 tot 12. Het is al een eindje geleden dat ik met die serie begonnen ben. Ik ga toch proberen zoveel mogelijk in verstaanbaar Nederlands praten. Dat is misschien raar voor de mensen die mij gewend van horen zijn, maar voor u is het misschien gemakkelijker. Vergeef het me als ik terug verval in dat boerenwest-Vlaams, hé. Matthäus 5, van 1 tot 12. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op, en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u, als u mensen maat en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Tot daar. We zijn gekomen aan vers 8 van de serie dus. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Ik val misschien in herhaling, maar de zalenspreking of de dikke, vette proficiats van God zelf, zoals ik ze zeg, zijn geen voorwaarden om een toegang te verkrijgen in Gods koninkrijk. Het zijn de gevolgen van een veranderd hart. De zalensprekingen zijn het gevolg voor iemand die zich te volle inzet om te worden zoals een mens eigenlijk bedoeld is om te zijn. Ook heb ik in de inleiding van dat stukje heel eind geleden al nog eens gezegd dat dit eigenlijk slaat op de vergelijking die volgt na de zalensprekingen. En dat is om een licht te zijn in de wereld. Jezus was het licht die gekomen is in deze wereld, zodat wij zouden kunnen getuigen zijn van het licht. En het licht is de waarheid die gesproken wordt door de Heer Jezus en is bij gevolg ook voor ons allemaal. We zijn getuigen van het licht die gekomen is. We dienen de boodschap van het licht te brengen in deze wereld. En hoe doen we dat? Door zelf een licht te zijn, moeilijk is het eigenlijk niet. En dat kan enkel en alleen maar door Gods Heilige Geest, die werkt in ons. Jezus geeft het ons hier eigenlijk op het dienblaadje. Wie veranderd wordt door de Heilige Geest, krijgt deze zalensprekingen als een dikke vette proficiat van God zelf. Het zijn geen streefdoelen of voorwaarden om te behalen, zoals we ze op onszelf eigenlijk zouden kunnen verkrijgen, of kunnen waarmaken, dat denk ik niet. Dit is voor de mensen die in volle vertrouwen zichzelf hebben toevertrouwd aan de Heere, die de enige echte Messias is, de Geestesdoper, en hebben ontmoet. Alleen maar door Gods Geest kan dit een realiteit worden, en op geen enkel andere manier. Wat moeten we verstaan onder rein van hart? Ik heb het leren begrijpen als een vrijheid van zelfonverdeeldheid. Het is moeilijk, maar dat komt wel nog te begrijpen. Er is iets postmodernistisch aan zonde. Maar ik denk dat het de zon is die ons ook zelf verdeelt. Iets achterhouden, iets geheim houden om jezelf uit nesten te houden, kent ook zijn gevaren. Een leugentje om bestwil, ons alles bekend. Maar het brengt innerlijke verdeeldheid. En dat is misschien is waarom dat we zouden moeten kunnen vragen om iets te bekennen. Het voelt niet goed als je iets moet bekennen, het eerste moment. Iedereen heeft lijken in de kast. Als we iets willen bekennen. En het is ja, heel moeilijk om dat toe te geven. Of laat staan gênant. Of eender wat. Het gebeurt met een niet spontane geest, ik ga het zo zeggen. Het eerste moment zou je eigenlijk onder de deur kunnen kruipen. Zodanig klein dat je nog bent van hetgeen wat je wilt toegeven. Of wat je wilt bekennen. Zo klein worden ervan. Maar als het dan bekend geweest is, is het een last die van je schouders valt. En is er terug een mogelijkheid om onverdeeld te blijven? Zijn er mensen die soms dit soort van situaties kennen? Amai, niemand. Shit, ik word de enige dan. Oh, lap. Ik heb het weer gekund. Vroeger als ik nog op school zat, dat is een heel eind geleden, was er een vriend waarmee ik heel veel optrok. En op een dag waren we in de tuin vanachter konijnen aan schieten. Veel konijnen hebben we niet geschoten. Een jammer toeval was dat ik toch probeerde konijn te raken, maar die kogel vloog bij de buren door het raam. Ambetant moment. Ja, de dag daarna kwam de buurman. Zou dat kunnen van jullie zijn? Wow. En er was dan iets dat aan mijn knaagde, die zei van ja, als het dan toch te weten komt, ik ga maar bekennen. Ja, dat was mijn schuld. Ja, oké, okay. Van de rest moet ik geen tekeningetje meer maken. Het was een loodjesgeweer, geen echte kogel. Dus, oh ja, niet denken dat, ja, oké, okay, daar gaan we. Maar ja, zo klein ben je nog, als het toe heeft, ja oké, okay, dat was van mij, ja. Of moet ik opdraaien voor de kosten, wat gebeurt er allemaal? Je weet het niet, het is moeilijk, maar toch, het lucht toch op. Het bevrijdt je toch van iets wat waarschijnlijk toch aan het licht gaat komen. En het is zoveel beter om zo te denken en door het leven te gaan, dan ieder moment te moeten denken van goh, wat als ik hier nu iets verkeerd zeg, praat ik mezelf voorbij of zo, gaan ze mij betrappen op een leugen of wie weet. Wie kent er zulke situaties? Nog altijd niemand alleen. Oké, ja. Phew. Chance. Oh. Reinen van hart, dat zijn mensen die niet in verdeeldheid willen leven. Broers en zussen, hoe kunnen we bijvoorbeeld ook hier in onze gemeente een plaats maken waar dat we het eigenlijk kunnen samenleven als mensen in onverdeeldheid? Hoe kunnen we onze gemeenschap een plaats maken waar het gemakkelijk is om reinen van hart te kunnen behouden? Dat is al iets moeilijker. Hoe hoger je op de ladder klimt, hoe moeilijker het ook wordt om met zulke problemen om te gaan. En ik denk dat dat voornamelijk is omdat we de zalensprekingen, die hier staan geschreven, nog steeds niet begrepen als een dikke vette proficiat van God zelf. Maar omdat we diep in ons hart nog steeds denken dat het ingangsvoorwaarden zijn. Maar als we ze begrijpen als een toestand van bankroet, iets waar we op onszelf niks kunnen doen om daar inbreng in te geven, we ontvangen deze proficiats door het veranderende en vernieuwende denken van Gods geest in ons. Zouden we niet beter af zijn op die manier? Hoeveel van ons hier aanwezig en daarbuiten leven er niet in het toestand van verdeeldheid? We weten allemaal dat er dingen zijn in ons leven waarmee we in het reinen moeten komen. Tenzij je graag in verdeeldheid wil leven natuurlijk en Gods veranderende werk wil tegenwerken, mooi gezegd. Iemand die de moeite niet doet om te willen veranderen, zal ook niet veranderen. En dit slaat ook eigenlijk helemaal niet op perfectionisme. Hoeveel mensen die je kent die perfectionistisch zijn, hebben het gemakkelijk om iets op te biechten. Ik vind het wel heel moeilijk om iets op te biechten. Dan ben ik waarschijnlijk wel een perfectionist. Ik moet een of ander zelfbeeld trachten te behouden voor de buitenwereld. Of zoiets. Het beste is dat iedereen anders er anders over denkt. Want het is alleen maar ik die denkt dat ik misschien een perfectionist ben. Dus ja, oké. Niemand denkt het. Niet dat we perfect zijn, daar gaat het niet om. Maar het gaat om de bereidwilligheid. Om die bereidwilligheid te hebben, om te zeggen van, ik ben niet perfect. We zijn dat niet. En wat van zulke mensen die rein zijn van hart? Ze zullen God zien. Hoe past dat hier in dat plaatje? Het gaat om een relatie. Je hoeft niet weg te rennen. Je hoeft je niet te verstoppen. Je moet niet enorm gefocust zijn, zoals ik daar straks al had gezegd, om jezelf voorbij te praten, zodat de anderen je zou kunnen betrappen op een leugen. Je moet jezelf niet met een masker aandoen om je beter te voelen tussen de mensen rondom je. Je kunt een volledige relatie aangaan, en dit niet alleen tussen man en vrouw, maar ook tussen broers en zussen, vrienden, collega's. Om dat een beetje kleren om het leven te geven. Tussen mij en mijn aanwezige vrouw Naomi, waren er in het begin ook zaken die we van elkaar niet wisten. Van sommige zaken was ik niet recht uit. Omdat ik dacht van, ja, als ze dat te weten komt, misschien wil ze niet meer verder in het leven met mij. Hey, je weet dat niet. Maar als ik er dan meer voor de dag kwam, en ze het vertelde, kreeg ik het antwoord van, ik wist het al. Ik voelde me gepakt. En van veel dingen die zo ter sprake kwamen, wist ik op een duur, waarom zou ik nog iets verbergen? Ze weten het rapper dan dat ik de kans heb om het te verstoppen. En ik kan getuigen dat een dag van vandaag, dat er niets meer is wat dat ze niet van me weet, want het kan toch niet verduiken. Ik moet me niet voordoen als iemand fictief, geen masker nodig, geen leugens om best wel nodig. Ze kent me op een draad, zoals dat ze hier zeggen in de Westhoek. Hoe zalig zou het zijn als we met z'n allen op die manier kunnen omgaan. Als we op een manier van verdeeldheid met elkaar zouden omgaan, wordt onze relatie met elkaar ook verdeeld. En ontstaat er oneenigheid onder elkaar en worden we van elkaar weggetrokken. Als dit binnen een huwelijk gebeurt, dan moet ik er ook geen plaatje van tekenen, denk ik. Het gevolg daarvan is verdeeldheid. Er ontstaat een oneenigheid tussen elkaar en het gevolg ervan is de scheiding. Geheimen in een relatie, die volg je totdat ze uitkopen en dan komen de gevolgen vanzelf. Iedereen kent het spreekwoord, al is de leugen nog zo snel. Voilà, ha, dat hier iemand die wakker is. Dank u, Marley. Waarom zullen de reinen van hart God zien? Omdat ze een relatie willen blijven behouden en onderhouden. Op die manier kan je een ware relatie en een onverdeelde relatie hebben. Als je op die manier samen kunt leven, een relatie kunt hebben met je vrouw, of je man, of je vrienden, of je broers, of je zussen. Het is zoveel beter om met een gerust hart te leven. In het begin, als Laïsje er nog maar juist was, gezondheid. Laïs is onze kleinste dochter. Dan. Dat is onze oudste dochter, ja, oké. Ben me zodanig aan het inleven, hé. Lijsje was nog klein en we hadden een keer een gesprek over straffen. Oei, oei, oei. Mijn vrouw had daar een andere visie over dan ik. Ze was eerder voor de non-fysieke strafmethodes. Je straft die kinderen op een manier waar dat ze geen fysiek pijn meedoet. En ik had het eigenlijk meer voor de pedagogische tik, dat ze zeggen.
Dit haal.
Tikje. Ik geef toe, het is totaal niet aangenaam en met veel genoegen dat we onze kinderen moeten straffen. Maar er zijn momenten waar ze het verdienen om gecorrigeerd te worden. En als dat dan gebeurt, zei Naomi, dan moet het ook wel weer goed gemaakt worden. Ja. En daar zit niet de grote haal in. Een kind straffen brengt met zich mee dat dat ook een domper is van korte termijn op de relatie tussen ouder en betrokken kind. Het brengt een klein stuk verdeeldheid met zich mee. Dan is het ook zo dat je daar niet mee wil blijven leven. En het komt erop aan dat je de relatie terug in orde brengt. Dus ik ben afgekomen van het systeem pedagogische tik. En voor het moment val ik nog enorm in het feit van het weer goed maken, maar het is een must. Hetzelfde geldt ook voor ruzies tussen broers en zussen of collega's op het werk. Rein van hart zijn is niet los te maken van een relatie. De meest kostbare relatie is deze tussen God zelf en ons allemaal. Het komt zo vaak voor dat we horen, God kent jou helemaal. Hij weet ook welke lijken hij je in je kast verbergt. Het heeft ook geen zin om ze te verstoppen, God weet het. En toch zijn er nog mensen die doen alsof God het niet weet. Weet je, jouw persoonlijke relatie met God is degene die gestalte in jou krijgt. En dat wordt gezien door de buitenwereld, door iedereen. Het is dan ook de bedoeling dat we werken aan deze relatie, aangezien relatie voor mij een werkwoord is geworden. Ik hoop dat dat voor iedereen aanwezig hier ook zo wordt. Het is de relatie tussen ons en de Vader die ons samenbindt. En dit vergt moeite en inspanning van ons allemaal. En het is omwille van deze relatie dat we ook hier vandaag samengekomen zijn. Om hem en onze broers en zussen, gekend of niet gekend, te ontmoeten. Sommige woorden zullen veranderd zijn, zoals dat je gaat opmerken, maar geen paniek, er is niks contextueel veranderd. In Hebreeën 10, vers 19 tot 24, staat geschreven, Hebreeën 10, 19 tot 24, omdat wij nu, broers en zussen, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in Gods Koninkrijk door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd, door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, en omdat wij een hoge priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een rein hart en volle zekerheid van het geloofsvertrouwen, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten, en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop standvastig vasthouden, want Hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij onze onderlinge relaties niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Maar zoals dat je ziet, wil de Hebreeënschrijver onze aandacht brengen bij Gods Koninkrijk en de relatie tussen Hem en zijn volk. Wij. Jezus heeft ons de mogelijkheid gegeven om een rein hart te hebben. Nogmaals, een bewijs dat de zaligsprekingen niet iets zijn dat je kunt of moet behalen door goede werken, maar ons gegeven zijn omwille van dat wat dat Jezus zelf tot stand heeft gebracht. De moeilijkheid van een relatie met de Vader en Hem en zijn Geest, die ook trouwens meerdere entiteiten zijn. En die hebben ook een relatie met elkaar. Ik ken een schrijver van liedjes, die trouwens ook een heel gekende koning was, die een zin schreef in een van zijn liedjes, die klonk als volgt. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. In de Engelse taal is dit als volgt. Opwekking 389, willen we die samen zingen.